We staan, gemeente, vanmiddag stil bij vraag en antwoord 119 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 45, vraag en antwoord 119. Waar heel eenvoudig wordt gevraagd, hoe luidt dat gebed? En het antwoord is: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, u hebt wel gehoord uit Romeinen 8 dat de apostel Paulus moest zeggen: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar gelukkig, hij kreeg wel hulp toen zijn gebeden verzonken in verzuchtingen en niet verder kwamen dan verzuchtingen alleen. Toen nam de Heilige Geest als helper het van hem over. Hij bad voor hem met onuitsprekelijke zuchtingen tot God. In Lucas 11 lazen we dat op een gegeven moment ook de discipelen van de Heer Jezus tot de meester kwamen met de vraag: leer ons bidden. Zij vonden kennelijk ook dat ze niet konden bidden gelijk het behoort. En ze vroegen aan Jezus om hulp. Paulus kreeg hulp van de Heilige Geest. De discipelen vroegen hulp aan de Heer Jezus Christus: leer ons bidden. Het was niet zomaar een moment waarop ze dat vroegen. Het was op een tijdstip dat de Heer Jezus zelf in gebed was geweest. En wat waren ze jaloers op hun meester. Want ze zagen, ze merkten wel, hij kon bidden veel beter dan zij. De Heer Jezus, hij was zo vaak in het gebed. We lezen verschillende keren in de evangelie dat hij soms de nacht over aan het bidden was. En ook dat hij in eenzame woeste plaatsen ging en zijn discipelen even alleen liet om daar te bidden tot God. Waarom deed hij dat? Dat deed hij, gemeente, omdat hij niets zonder de Vader kon. De Zoon kan zonder de Vader niets doen. Dat is hem eenvoudigweg innerlijk onmogelijk om dat te doen. Iets zonder de Vader die hem gezonden heeft. Dat kan eenvoudigweg niet. En daarom was de Heer Jezus zo vaak in de gemeenschap van zijn Vader die hem gezonden had. Dat is nou de gehoorzaamheid van de ware mens. Zo hadden wij moeten zijn. Zo was het ook in het paradijs. Daar deed de mens niets zonder God. Maar bij ons is het zo anders geworden. Wij kunnen zoveel. Wij laten God overal buiten als het ons uitkomt. Niet waar? Christus niet. Alles wat hij te spreken had in deze wereld, alles wat hij te doen had, dat deed hij in de gemeenschap met zijn hemelse Vader. En daarom zocht hij steeds zijn aangezicht. De ware Adam, de ware mens is gekomen op deze wereld om recht te zetten wat de eerste mens tekort kwam. En die eerste mens, dat zijn ook wij. En zodoende, gemeente, merkten de discipelen wel dat de Heer Jezus vaak in de aanspraak was tot zijn Vader. En zij merkten als hij bij hen was en hij bad tot zijn Vader in de hemelen. Dat zal hij ook meerdere keren gedaan hebben, denk ik, in hun aanwezigheid. Dan merkten ze, hoe kan hij toch bidden? En wat zijn wij dan? Onbeholpen mensen. Ze vielen helemaal in het niet. En dan komt een van hen, namens de rest, die komt tot Jezus met het verzoek: Meester, meester, leer het ons nu toch ook te bidden. Hoe moeten we dat dan toch doen? Leer het ons. Ze wisten zich nog te herinneren hoe Johannes de Doper ooit ook zijn discipelen een gebedsvorm had geleerd. Sommigen van Jezus' discipelen, waren eerst ook discipelen van Johannes de Doper geweest. Zoals Johannes, Jacobus en Petrus en Andreas waren discipelen van de Heer Jezus geweest. Die waren daar ook geweest bij de Jordaan waar Johannes was dopende. En ze wisten het zich ook nog wel te herinneren, ongetwijfeld, dat Johannes dat gedaan had. Zijn discipelen leren bidden. Of ze nog wisten hoe hij dat precies deed en met welke woorden, dat staat er niet bij, dat weten we dus niet. Maar het feit weten ze zich nog te herinneren, Johannes deed dat ook aan zijn leerlingen. Meester, doet u het dan ook alstublieft aan ons. Leer ons te bidden, zoals Johannes de Doper dat destijds ook gedaan heeft aan zijn discipelen. En dan geeft de Heer Jezus hen gebedscatechese. Zou dat voor ons overbodig zijn? Wat gebedsonderricht te krijgen? Mij dunkt niet, de vraag stellen is een beantwoording. En dan is het ook maar goed, hè, dat onze Heidelberger, trouwens, net zoals alle catechismussen uit de tijd van de reformatie, want er zijn tientallen catechismussen gemaakt in die tijd. Die hebben allemaal het Onze Vader. Die nemen ze allemaal mee, dat gebed dat de Heer Jezus zelf ons geleerd heeft. Want er stond in vraag 118 dat wij alle geestelijke en lichamelijke nooddruf te bidden hebben, welke Christus begrepen heeft, samengevat heeft, ondergebracht in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. We zijn dus, gemeente, wel aan het juiste adres als wij Jezus om nader onderricht vragen als het om het bidden gaat. Want bedenkt u nou eens, wie zal ons beter kunnen zeggen wat God van ons horen wil dan Hij? Wie zal er beter weten wat God aangenaam is, welke beden Hem aangenaam zijn? Wie zal ons dat beter kunnen uitleggen dan Hij die van eeuwigheid af in de schoot van zijn Vader heeft gezeten? En die alles uit de mond van zijn Vader heeft vernomen. En die nu, na zijn hemelvaart, niet meer in de schoot van zijn Vader zit, maar aan de rechterhand. Als pleitbezorger. Als voorbidder voor zijn kerk. Dacht u dat deze advocaat niet op de hoogte was van wat de Vader wel behagelijk is? Dacht u dat hij dat niet zou weten? En daarom, gemeente, is er geen beter adres om daaraan te kloppen. om gebedsonderricht. Wat moeten wij nou bidden? Wat moet het nou zijn? Onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. Wat moeten wij daar nu onder verstaan? Wat is daar nou allemaal onder begrepen? Nou, de Heer Jezus heeft dat begrepen in het gebed dat hij zelf ons heeft geleerd. De Heer Jezus heeft trouwens ook nog wel op andere plaatsen gebedsonderricht gegeven. We lazen uit Matthäus 6, hè, dat de Heer Jezus zegt, niet zoals de geveinsden op de hoeken van de straten, geen vertoning alstublieft, de binnenkamer. Geen omhaal van woorden, zoals de heidenen doen, die stapelen woorden op woorden. Hè, denk maar eens aan de Karmel, de Baalspriesters. Baal antwoordt ons, Baal antwoordt ons, Baal antwoordt ons. En dat ging zomaar urenlang door. Baal antwoordt ons. In een poging om Baal te bewegen te antwoorden door vuur. Maar Baal antwoordde niet. Zij meende dat ze door de veelheid der woorden Baal wel onder de streep konden trekken. Maar Baal was geen God en Baal heeft dus niet geantwoord, hè. Maar wij moeten niet bidden zoals de heidenen bidden. Denken dat wij door woorden op woorden te stapelen, door allerlei woordstolsel, dat we daarmee God moeten bewegen om naar ons te luisteren. Want hij weet reeds wat gij nodig hebt, al eer gij tot hem bidt, zo heeft de Heer Jezus gezegd. Hij heeft op andere plaatsen geleerd dat we altijd bidden moeten. En dat we bidden moeten zoals de tollenaar bad. Wees mij zondaar genadig. Allemaal gebedsonderwijs in overvloed te vinden in het Nieuwe Testament. En daar zijn er twee plaatsen. En u weet nu welke. Dat heb je bij de schriftlezing kunnen horen. Waar de Heer Jezus ons een model heeft gegeven van hoe nu te in Matthäus 6, het gedeelte dat ik al noemde, waar ook uit gelezen is, leert de Heer Jezus, gij dan bid al dus. En ook in Lucas 11, iets verkorte vorm, want de lofverheffing aan het eind en het woord amen staat daar niet bij. Waarom dat is, dat weten wij niet. Maar Lucas heeft eigenlijk alleen de beden, de zes beden heeft hij verwoord. Ook daar vinden wij dus hoe het allervolmaaktste gebed eruit. Ziet twee keer over, dus heeft de Heer Jezus dat gegeven. Want het is op twee verschillende momenten gebeurd. Dat kunnen we duidelijk uit de evangelie opmaken. Die eerste keer, dat was in de bergrede. En die tweede keer was veel later. Toen Jezus al bezig was om naar Jeruzalem te gaan. Hij was Galilea al aan het verlaten. En hij maakte zich op voor zijn laatste tocht naar Jeruzalem. En toen heeft de Heer Jezus nogmaals dat gebedsonderricht gegeven. Ze hadden dus dat al een keer gehoord met de scharen. En nu krijgen ze het nog een keer privé, zullen we maar zeggen. Alleen als discipelen onder elkaar krijgen ze het uit de mond van de meester te horen. Tweemaal over heeft Jezus dit onderwijs dus gegeven. Gij dan bid al zo. En betekent dat nu dan dat je alleen maar het Onze Vader mag bidden? Dat voortaan alleen die woorden nog maar goed zijn? Ach nee, gemeente, u begrijpt wel, dat is zeker niet het geval. Dan zou de Bijbel echt wel in tegenspraak zijn met zichzelf, want er zijn tal van andere gebeden, andere bewoordingen van gebeden te vinden in de Heilige Schrift. Denk maar eens aan het boek van de Psalmen. Dat zijn praktisch allemaal gebeden. Althans, voor het allergrootste gedeelte zijn dat gebeden. En denk u maar eens aan het hoge priesterlijke gebed dat de Heer Jezus zelf sprak. Denk u maar eens aan het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. En het waren niet eens ook allemaal die korte gebeden ook. Want ook als het nodig is, mag het gebed ook lang zijn. Dat mag ook lang zijn. Niet omdat je zo graag heidens bidt, om God over de streep te trekken, is niet nodig. Maar een gebed mag ook wel lang zijn als de nood die op je hart drukt heel erg veel is. Denk eens aan Psalm 119. Eén groot gebed, 176 versjes lang. Alleen de eerste twee versen, die horen bij dat gebed niet bij, maar vanaf het derde vers is het één groot gebed tot het laatste vers toe. En het hoge priesterlijke gebed is ook niet kort. Nee, zeker niet. Hè? De Heer Jezus heeft, toen hij naar de hof ging, heeft hij wel terdege een lang gebed nog uitgesproken tot zijn vader. Dus lange gebeden zijn niet per definitie verkeerd, zeker niet. En we hoeven dus ook niet ons te beperken tot de woorden die de Heer Jezus in dit gebed heeft genoemd. Hè? De woorden gij dan bidt al dus, betekenen dus niet het mag voortaan niet anders. Nee, wat betekenen ze dan wel? Ze betekenen wel dat deze dingen belangrijk zijn. En in een goed gebed de boventoon moeten vieren. Dat deze beden, dat zijn de beden waar het op aankomt. De Heer Jezus geeft dus een schoolvoorbeeld, zullen we maar even zeggen, aan zijn leerlingen. Deze dingen mogen eigenlijk in het goede bidden niet ontbreken. Dit zijn de dingen die in het bidden waar het op aankomt. En dan moeten we ons bidden dus leggen naast dat bidden dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft geleerd. Je mag gerust je eigen woorden gebruiken, maar bekijk wel even goed of die dingen waarin het in onze Vader om gaat, dat die ook wel in jouw gebed te vinden zijn, of die wel terugkeren in je gebed. Want de Heer Jezus laat zien wat de belangrijkste dingen zijn waar je de Hemelse Vader om vragen moet. En er mag niet zoveel verschil tussen zijn in feite, tussen ons bidden. Als het om thema's gaat, waar bidden we om? Er mag niet veel verschil zijn tussen ons bidden en het bidden van Hem. Want Hij heeft ons een model aangereikt, wat nu het ware bidden inhoudt. Het is als het ware een soort raamwerk. Een kader dat de Heer Jezus heeft geschetst. En dat noemen we dan het allervolmaaktste gebed. Dat zult u vast wel een keer gehoord hebben, denk ik, dat we zo het Onze Vader wel noemen. Omdat de Heer Jezus ons zelf geleerd heeft, noemen we dit het allervolmaaktste gebed. En dat allervolmaaktste gebed, dat wordt door ons vaak ook nog op het alleronvolmaaktst gebeden. Is niet waar? Want als het gebeden wordt, dan bidden we het vaak gedachteloos. Maarten Luther heeft eens gezegd dat het allervolmaaktste gebed, dat de grootste martelaar is. Het Onze Vader, de grootste martelaar. Wat bedoelde Luther daarmee? Dat wordt veel misbruikt. En nu leefde Luther natuurlijk in de tijd van de reformatie. Hij verzette zich tegen de kerk van Rome met zijn paternosters, zijn Onze Vaders. He, dat moest men zoveel per dag Onze Vader bidden. En dat was dan een verdienstelijk werk. Daar stootte Maarten Luther zich natuurlijk helemaal aan. He, bidden als een verdienstelijk werk. Want dat is het natuurlijk niet. He. Het staat in het stuk van de dankbaarheid. Daar is het voornaamste stuk zelfs van. Nou, dat betekent sowieso al dat het helemaal geen verdienstelijk werk was. En dan dat vele bidden, dat repeteren steeds maar van het Onze Vader zoveel als mogelijk, dat noemde Luther misbruik van het gebed. Het maakt dat gebed tot de grootste martelaar, zo sprak Luther. Het Onze Vader is overigens wel een gebed dat wij zeer hoog hebben te houden. En daarom ook zeker niet tot een martelaar mogen gebruiken. Of mogen maken. We moeten het zeer hoog houden. Ik wees er al op dat in alle catechismussen in de tijd van de reformatie het Onze Vader voorkomt. En uitgelegd wordt: gebed voor gebed. De catechismus van Luther, de catechismussen van Luther, de catechismus van Genève, om zo maar een paar voorbeelden te noemen, dat is die van Calvijn, hebben allemaal een uitvoerige uitleg van het Onze Vader. En ook in de gebeden die in de tijd van de reformatie zijn ontstaan, daar zie je dat ze allemaal eindigen ook op het Onze Vader. Wij kennen dat ook nog wel vanuit het avondmaalsformulier. De gebeden in het avondmaalsformulier, beide gebeden, eindigen op Onze Vader twee keer bij de avondmaalsbediening. En in het doopsformulier en in sommige formulieren van bevestiging, nee, doopsformulier niet, maar wel de bevestigingsformulieren, daar heb je ook het Onze Vader. Hè. Dan kun je wel zien hoe hoog dat in tel is geweest bij onze vaderen. Het Onze Vader die in de hemelen zijn. Het is pas in later tijd zo gekomen dat er verzet is gekomen tegen de formuliergebeden. Jacobus Koelman, een van de nadere reformatoren, moest van de formuliergebeden niets hebben, want hij vond dat een gebed sowieso uit de geest moest zijn, uit de geest moest opkomen, en wat formulier op in een formulier staat, dat is te zakelijk. Dat is te gefabriceerd, hè? Dat vond dus Koelman niet goed. Nou mogen dat misschien van veel formulieren wel zo zijn, hè? Dat er gevaar er is dat het een dreun wordt. Het Onze Vader kun je toch niet vaak genoeg bidden, hè? Dat mag je ook voor jezelf doen, zeker. En in sommige kerken is het ook de gewoonte dat ieder gebed met het Onze Vader wordt besloten. In ieder geval één keer in een kerkdienst, dat is eigenlijk ook zo verkeerd niet. Wij hebben die gewoonte niet zo bij ons, maar we zouden daar best wel eens over na kunnen denken, dat dat toch wel een plaats zou kunnen krijgen, moeten krijgen eigenlijk, in iedere kerkdienst. Ik heb die gewoonte ook niet, dat beken ik u. Dat is eigenlijk een beetje omdat het bij ons eigenlijk niet de gewoonte zo is. Maar het zou misschien toch wel goed zijn als dat, ja, ik zou bijna zeggen, werd ingevoerd in onze kerk. Hè? Dat in iedere dienst het gebed met het Onze Vader zou worden besloten. Want in de tijd van de reformatie, kijkt u maar in de formulieren achter in uw Bijbeltje, daar gebeurde het wel ter deze. Nu zijn er ook wel mensen die zeggen, nou dat Onze Vader, dat mag je niet zomaar in je mond nemen, want dat mogen alleen degenen die tot God bekeerd zijn. Dat mogen alleen degenen die echt vader kunnen zeggen tegen God. En men gaat zelfs zo ver soms, dat men zegt, je mag het ook de kleine kinderen niet leren. Want daarmee zou je suggereren dat ze allemaal al een kind van God zijn. Als je zomaar zegt, zeg maar, onze Vader die in de hemelen zijt tegen God, dat zou je daarmee suggereren dat ze allemaal al kinderen van God zijn. En dat is niet goed, hè. Dus je mag het onze Vader aan de kleine kinderen niet leren. Zo wordt dan beweerd. Maar waarom staat het dan in de catechismus? Die bestemd is in kerken en op scholen geleerd te worden. Waarom staat dat er dan in? En als je dat niet bidden kunt als je geen kind van God bent, waarom kun je dan wel zingen dat de Heere je tot je hulp en sterkte is en je lied en je psalmgezang? Kun je dat dan wel zingen? Ik weet, gemeente, dat het waar is. Alleen zij die door een waarachtig geloof Christus tot hun broeder hebben, die kunnen vader zeggen tegen God. Dat is waar. Maar mag je dan kinderen niet leren, opdat ze het ooit met het hart zullen gaan zeggen, en misschien al in hun jonge jaren leren te zeggen met hun hart en met volle overgave, Vader die in de hemelen zijt. Als we de psalmen aan onze kinderen leren, als we ze leren te zingen dat hun vertrouwen op God is, terwijl ze dat misschien ook nog moeten leren, dan mogen we ze toch ook het onze Vader leren met de hoop en de verwachting dat het hun hart zal raken en dat het ooit gebeden zal worden, vroeg of laat, met de volle overgave van het geloof, hè, dat mag je hopen bij de psalmen die we onze kinderen leren, die vertrouwenspsalmen in het bijzonder, dat mag je ook hopen als je ze het Onze Vader op de lippen legt. En leg ze me dan maar uit wat dat dan betekent. Hoe je Vader kunt zeggen tegen God. En wat die beden allemaal inhouden. Nou, dat gaan wij hier ook beluisteren in de kerk. En dat is ook goed dat jullie jongens en meisjes daarbij zijn. Dat jullie dat ook horen. Opdat jullie dat gebed met je hartje kunt opzeggen. En je vaders en je moeders, je grootouders die in de kerk zitten, dat die dat ook kunnen opzeggen, bidden met de volle kracht en overgave van het geloof. Maar leer het Onze Vader maar gerust. Wat kunnen we nou dus uit dat Onze Vader om te beginnen leren, wat de vorm betreft? De beden zelf gaan we allemaal nog belangs. Maar nu eventjes wat de vorm aangaat. Nou, gemeente, we zien het begin met een aanspraak. Onze Vader die in de hemel zijt. En als je dan naar de vorm kijkt, een prachtige vorm, dan zie je eerst dit keer u. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Eerst drie keer u. En dan drie keer ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Driemaal de ons bidden. En dan aan het eind keert het naar u terug. Want van u is het koninkrijk. En dan komen ook weer drie dingen. Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is een prachtige opbouw. Het begint met drie keer u. Vervolgens drie keer ons. En dan weer u. En dan is er weer die drievoud. Hè? Die drievoud die zo bekend is in de Bijbel. Denk aan het driemaal heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Denk aan de drie personen van het goddelijk wezen. Denk aan de opstanding op de derde dag. Denk aan het driemaal de Heere in de oud-testamentische zegenbeden. De Heere zegene u en de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. Daar vind je allemaal dat drievoud, hè? Dat goddelijke drievoud. Daar is dit gebed in opgebouwd. Drie keer u, drie keer ons. En dan nog een keer u. En dan is er ook nog dat drievoud. Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid lang. Dat is de opbouw van dit gebed. En wat leert ons dat nu, mensen? Dat leert ons dat wij beginnen moeten na de aanspraak. En daar gaan we de volgende keren over nadenken wat er in die aanspraak staat. Dat wij beginnen moeten met wat van God is. Bij ons is het vaak als wij bidden. Geef mij dit, geef ons dit, geef mij dat. Ik heb dit nodig van u en dat nodig van u. Heel oneerbiedig gezegd, een verlangenlijstje hebben we dan. Hè? En dat houden we God voor. Dat noemen we dan bidden. Zo is het wel vaak bij ons. Niet waar. Maar de Heer Jezus leert, heb je ook nou aan de dingen van God gedacht? Oei, dat is wel een punt, hè. Wat is nou het belangrijkste wat jij nodig hebt? Of is het belangrijkste soms de zaak van God? Dat zijn naam geheiligd zal worden. Dat zijn koninkrijk zal komen. Dat zijn wil zal geschieden. Is dat niet belangrijker dan wat jij voor jezelf nodig hebt? Hè? Begin met de dingen van God. En als je dat uitgesproken hebt, dan mag je komen met de dingen die je voor jezelf nodig hebt. Dan mag je aan hem vragen om dagelijks brood, vergeving van zonde en bewaring voor de boze. Om even kort samen te vatten. Hè? Dat zijn de onze beden. Die hoeven niet achterwege te blijven. Het is niet zo dat je jouw behoeften niet mag noemen in het gebed. Dat is zeker niet zo. Hè? Alle lichamelijke en geestelijke noodruft. Maar is het je ook tot geestelijke noodruft dat de zaak van God geschieden zal? Is dat nou niet jouw grootste verlangen en jouw diepste behoefte dan? Nou gemeente, als dat niet zo is, in ons bidden, als dat in ons bidden achterwegen blijft, dan is er een zeer groot mankement in het bidden van ons. Een groot mankement, en dat is dat we de zaken van God, die toch boven alles gaan, die als eerste op ons verlangenlijstje zouden moeten staan, dat Gods naam geëerd zou worden en geprezen, dat Gods koninkrijk verbreiding vindt, dat Gods wil zal worden gedaan door allen en ieder. Als we die dingen vergeten, als dat niet ons voornaamste verlangen is, onze diepste nood, ja, dan zijn we te veel ikgericht aan het bidden. Dan denken we te veel alleen maar aan onze eigen noden en behoeften. En we maken niet Gods zaken tot onze noden en behoeften. En daar gaat het dus om. En ons bidden, de drie ons bidden, die staan ingekaderd, ingebed tussen het driemaal u aan het begin en het u aan het eind. Want van u is het koninkrijk en de kracht. Daartussen ingeklemd staan de beden van ons. Ziet u dat, hoe prachtig dat dit gebed is opgebouwd. Er zit al een hele diepe en rijke boodschap in. Ons bidden mag alleen en kan alleen maar tot zijn recht komen als die staan tussen de dingen van God. Maar die gaan voorop. En die volgen ook als laatste. Daar beginnen we mee en daar eindigen we mee. En daartussenin staat onze persoonlijke nood, mijn persoonlijke nood, maar eigenlijk nog niet eens de mijne. Want valt het u ook niet op? Misschien is u dat nog nooit opgevallen, maar dan wijs ik u erop dat er niet staat mijn Vader die in de hemelen zijt, maar onze Vader. Onze. Ja, daar ben ik zelf bij ingesloten. Maar ik bid niet alleen maar voor mezelf. Dat is ook een les. Hè? Hoe vaak bidden we alleen maar voor onszelf? Met het oog op onze eigen behoeften, zonder de behoeften van de broeder in ogenschouw te nemen. Jezus leert zijn discipelen Petrus te bidden voor Johannes. En Jacobus moet bidden voor Andreas. En ze moeten alle bidden voor elkaar. Jezus leert dit zijn discipelen. Hij legt ze dat op de mond, zeg maar, onze Vader tegen God. Want hij is niet alleen jouw Vader. Maar ook van degene die met jou een even dierbaar geloof verkregen hebben. En als je bidt, bid je in de gezamenlijkheid van de broederschap onder elkander. Dan maak je zijn noden ook tot jouw noden en jouw noden tot de zijne. Het is ons en niet mij. Dat is niet alleen in de aanspraak zo, maar let op. Ook als we bij die drie beden van onze behoeften komen, dan is het ons dagelijks brood. Niet alleen maar mijn dagelijks brood, dat er iets op mijn bordje ligt, is belangrijk. Maar ook dat van de ander. Dat is even belangrijk als het mijne. Het gaat niet alleen maar om de vergeving van mijn schulden. Maar het gaat ook om de vergeving van de schulden van anderen. Daar moet je ook voor bidden. En het gaat er niet alleen om dat jij staande blijft in de verzoekingen. Maar het gaat er ook om dat de ganse kerk staande blijft in de verzoekingen. En dat al je broeders en al de zusters in het waarachtige christgeloof staande zullen blijven in hetgeen wat ons overkomt. Hè. Je roept de naam des Heren aan, schrijft Paulus, met allen die de Heren aanroepen in elke plaats. Dat schrijf je aan de gemeente van Korinthe. Dat doe je met allen die de naam van de Here aanroepen in iedere plaats. Nou, gemeente, dat is wel iets, denk ik, dat wij nog wel eens vergeten. Hoe staat het nou eigenlijk met de voorbeden voor de ander onder ons? Hoe staat het daar nou eigenlijk mee? Doen we dat nou echt regelmatig? En niet zomaar heel af en toe een keer als er net iets heel bijzonders op onze weg komt. Dat we dan denken van, daar moet ik toch ook wel een keer voor bidden. Hè? Maar maken we daar ook persoonlijk werk van om de mensen om ons heen die onze voorbeden zo nodig hebben te gedenken. Maar zijn dat dan allemaal wel kinderen van God? Daar ga jij niet over, hè? Ieder die zijn geloof uiterlijk beleidt en zijn leven ernaar richt, hebben wij voor een kind van God te houden. Wij gaan er niet over oordelen, die is dat wel en die is dat niet. Dat moeten we aan de Here overlaten. Er is de plicht van het gebed om voor elkander te bidden. Judas was daar ook nog bij. Bij de 12. En ook voor Judas moest nog gebeden worden. En Judas heeft dit gebedsonderwijs ook nog meegekregen. En de Heer Jezus zegt niet, je moet alleen maar voor 11 bidden en voor die ene niet, want dat is een duivel. Ja, dat wist de Heer Jezus wel. Maar hij betrok Judas er toen ook nog in. Hè. Dus wij mogen niet zomaar gaan zitten selecteren. Voor die bid ik wel en voor die bid ik niet, want ik acht dat dat een echt kind van God is en die is het misschien wel niet. Ja, dat komt ons niet toe, hè, om dat zomaar eigenmachtig te gaan zitten uitmaken. Dat is echt boos en slecht als we dat zouden doen. Nee, wij moeten bidden in de gemeenschap van de broederschap, van de gemeenschap der heiligen onder elkander. Dat elk zich schuldig moet weten, om het beste ook voor zijn naaste te zoeken en dat zeker ook in het gebed te doen. En dan kun je aan zieken denken, je kunt denken aan mensen die op een bijzondere wijze beproefd worden door het een of het ander. Je kunt aan de ambtsdragers van de kerk denken, maar omgekeerd ook de ambtsdragers voor de gemeenteleden. Ik hoorde eens een keer iemand zeggen, als je voor iemand bidt, dan wordt het moeilijk om kwaad voor hem te worden. En dat is waar. Ik weet dat ook uit eigen ervaring wel. Dat is waar. Als je voor iemand niet bidt, dan kun je zomaar tegen iemand uitvaren, die je misschien niet zo licht of zo. Maar als je nou voor iemand bidt en hem opdraagt aan God, dan word je minder snel kwaad op iemand. Want als je voor iemand bidt, dan zit daar een stukje betrokkenheid op die persoon in. Een stukje liefde ook tot die persoon in. Dan word je minder gauw kwaad op iemand. Nou, dat is ook in de kerk wel eens nuttig en goed. Niet waar, hè? Dat we eens wat minder kwaad op elkaar worden. En dat daar beter dragen en verdragen. Hè? Let toch op dat onze Vader die in de hemelen zijt. En dat de drie beden middenin niet mijn beden zijn, maar ons beden zijn. Wat je voor jezelf vraagt, vraag je ook voor de ander. En wat je voor de ander vraagt, dat vraag je ook voor jezelf. En dan keren we dus tot God terug om met amen, dat zal waar en zeker zijn, wordt ook nog uitgelegd, om daarmee besluiten. Gemeente, als we nou onze gebeden daarnaast leggen, dat stramien doet dat alles. In alle eerlijkheid, allemaal. U, jij, ik, wij allemaal. Hoe mankeert het dan bij ons niet, hè? Dan moet je wel eens beschaamd afvragen, bid ik eigenlijk wel? Wat bid ik toch op mezelf gericht? En niet op de zaken van God. En ook niet op het heil van mijn medemens, van mijn naaste. Als ik maar aan mijn trek kom, als ik dit maar krijg en dat maar krijg en dat voor mezelf begeer. En dat hoef ik niet te laten, nee, dat hoef ik zeker niet te laten, dat hoef ik niet te verzwijgen, zeker niet. Hè. Maar we worden wel behoorlijk gecorrigeerd, zou ik zo willen zeggen. Als we dit model, dit voorbeeld dat de Heer Jezus ons gegeven heeft, zo prachtig, zo zuiver. We zullen dat nog wel zien als we iedere bede afzonderlijk nagaan. Wat een diepgang zit er in het Onze Vader. Er zijn misschien wel mensen die denken van dat het maar een beetje een oppervlakkig gebed is. Alleen maar het Onze Vader. En dat ons eigen bidden veel dieper zal zijn dan dat Onze Vader. Er zijn wel mensen die dat denken, maar dat is zeker niet zo. Dat zullen we nog wel gaan zien hoor. Als we ieder gebed langs gaan, dan zult u ongetwijfeld met mij diep onder de indruk raken. Van de kracht van iedere bede afzonderlijk. Hoe kort ze ook zijn, hoe puntig. Iedere bede heeft een ontzaglijke waarde en diepgang. Maar denk hier nou alvast eens over na. Dat Gods dingen onze voornaamste zorg. Is dat nou zo? Bij ons? Bij u en bij jou? En bij mij hebben we dat wel scherp? Hebben we daar ooit wel eens goed over nagedacht? En dat we daar zo tekort in schieten. Dat we zulke egoïstische bidders zijn. En dat we de Here zijn zaak eigenlijk maar nauwelijks bedenken. Zijn koninkrijk, zijn wil, zijn naam. Wie maakt zich daar nou druk op? Wie maakt zich daar nou druk om? Dat daar de voornaamste noden en behoeften liggen. Wie heeft zich dat nou ooit bedacht en afgevraagd? Dat leert ons Christus in het gebed dat hij zelf zijn discipelen heeft. Zullen we er eens aan denken, gemeente? Bij ons bidden. Waarvoor zal ik nou eens bidden? Als u nou voor uzelf nou eens van tevoren als u bidden gaat. Eventjes een lijstje maakt. Van waar moet ik dan voor bidden? Het is ook wel goed om wat gebedsdiscipline te hebben. Hè? Niet zomaar eventjes in het wilde weg een gebedje doen. Maar dat is als je bidt dat je ook voor jezelf even afvraagt. Van waar heb ik dan nu voor te bidden? Dat je die dingen dan toch ook in het gebed meeneemt. De voornaamste plaats geeft. De zaak des Heren. Maar daar komt het op aan. De zaak des Heer. Dat die gelukkig voortgang zal vinden. Dat zal groeien en bloeien boven alles. Dat zijn naam de hoogte in wordt gestoken. En niet zoals nu het geval is. Overal ter wereld zal worden vertrapt en veracht. Dat die dingen werkelijkheid worden. Gemeente. Gebedzaak nummer 1. Mij dunkt dat u nu genoeg hebt om over na te denken. En ik moet nog naar verder heen. En daarom ga ik amen zeggen. Dit zal waar en zeker zijn. Amen.